Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 41 en daarvan het eerste vers. Welzalig hij die zich verstandig draagt. Psalm 41, het eerste vers. U zal worden voorgelezen uit het boek der psalmen, psalm 40. Ik herhaal psalm 40, doch eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Psalm 40. Davids psalm voor de opperzangmeester. Ik heb de Heere lang verwacht, en hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En hij heeft mij uit een ruisende kuil, uit modderig slijk opgehaald, en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. En hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang onze goden. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Welgelukzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen stelt en niet omziet naar de hoovaardigen en die tot leugen afwijken. Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn zij menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zeide ik, zie, ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen, en uw wet is in het midden mijns ingewands. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente, zie, mijn lippen bedwing ik niet, Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Gij, o Heere, zult uw barmhartigheden van mij niet onthouden. Laat uw weldadigheid en uw trouw mij geduriglijk behoeden. Want kwaden tot zonder getal toe hebben mij omgeven. Mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen, dat ik niet heb kunnen zien. Zij zijn menigvuldiger dan de haren mijns hoofds, en mijn hart heeft mij verlaten. Het behagen u, Heere, mij te verlossen. Heere, haast u tot mijn hulp. Laat hen tezamen beschaamd en schaamrood worden, die mijn ziel zoeken om die te vernielen. Laat hen achterwaarts gedreven worden en te schande worden, die lust hebben aan mijn kwaad. Laat hen verwoest worden tot loon hunne beschaming, die van mij zeggen, ha, ha. Laat in u vrolijk en verblijd zijn, alle die u zoeken. Laat de liefhebbers uws heils geduriglijk zeggen, de Heere zij groot gemaakt. Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder, o mijn God, vertoef niet.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 40, het vierde en ook het achtste vers. Brand offeren, nog offer voor de schuld. Terwijl we zingen zal er worden gecollecteerd. Er zijn drie collecten voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, zo even is u voorgelezen Psalm 40. En bij het voorlezen en bij het lezen van de Bijbel, dan kan het eigenlijk dat we bepaalde dingen wel horen, maar dat we amper beseffen wat we nou eigenlijk lezen of horen. Ook als we zo'n psalm horen, psalm van David, dan kunnen we natuurlijk heel lang praten over de goede vertaling van deze psalm met de grondtekst. Een heleboel mensen houden zich daarmee bezig. We kunnen natuurlijk ook heel lang nadenken over allerlei dingen die misschien met deze psalm samenhangen. De dichter ervan, David. Maar het belangrijkste is toch de inhoud. Wat heeft God 3000 jaar geleden laten opschrijven door de Heilige Geest? En wat is kennelijk ook voor ons vandaag nog van groot belang? En als u zo nog eens opnieuw naar deze psalm kijkt, dan hebben we bijvoorbeeld gelezen in vers 13... dat de ongerechtigheden menigvuldiger, meerder zijn dan de haren mijns hoofds. Meer dan de haren van mijn hoofd. Dat zegt de dichter. Dus daar blijkt een heel diep en zeer concreet zondebesef in. Hij kan die zonde als ware optellen. Daar een verkeerde gedachte. Daar een verkeerd woord. Daar gezwegen waar ik had moeten spreken. Daar gesproken waar ik had moeten zwijgen. Daar niet naar God geluisterd. Daar mijn eigen wil gedaan. Mijn ongerechtigheden zijn meerder, menigvuldiger, dus dat is een dubbele vermeerdering, dan de haren mijns hoofds. We horen het, we lezen het, maar hebben we het ook al eens geëigend? Hebben we onszelf er ook in herkend toen we zaten vanmorgen? Toen we naar de kerk gingen, toen we wakker werden. De zonde is meer dan al de haren op mijn hoofd. Het staat hier wel in de Bijbel. En in de psalmen gaat het over de bevinding die de Heere leert aan al zijn kinderen. U voelt wel wat een eerlijke boodschap er in deze psalm tot ons komt. En wat een onderwijs ligt daar ook in voor ons allen, voor jong en oud. Om niet over de zonde heen te stappen. En niet op grond van Gods genade te snel te concluderen dat het met ons wel goed zit, of dat we over die zonde niet te lang na moeten denken enzovoort. Integendeel, deze dichter zegt meer dan de haren van mijn hoofd. Maar toch staat er in diezelfde psalm ook nog iets anders. En dan gaan we een paar versen verder. In vers 17 bijvoorbeeld. Laat de liefhebbers uw heils, dat zijn dus de kinderen Gods, die Gods heil, Gods redding liefhebben, zeggen, de Heere zij groot gemaakt. Nee, er staat nog geduriglijk voor. Dus dat is iets anders. Laat de liefhebbers van mijn heil gedurig, dus als ze 's morgens wakker worden, ze naar de kerk gaan, ze elkaar ontmoeten, ze met elkaar spreken, voortdurend zeggen, niet wij zijn groot, dat ligt ons wel. Dat grote Babel wat wij bouwen, daar willen we graag over praten. De een praat over zijn auto, de ander over zijn vakantie, een ander misschien over zijn gezin, weer iemand anders over wat hij in de achterliggende week heeft beleefd en gehoord van slechtheid van anderen. Laten we gedurig zeggen hoe groot wij zijn. Nee. Het ware echte leven dat zegt, de Heere, de verbondsgod, zij groot gemaakt. En dan voortdurend. Heb u dat vanmorgen gedaan? Nee, kijk. Bent u wel een liefhebber van Gods naam? De Heere zijn groot gemaakt. Laat de liefhebbers mijns heils voortdurend zeggen. De Heere zijn groot gemaakt. Wat lezen we in deze psalm toch van zonde en genade. Wat komen we dat voortdurend tegen in de schriften. Twee dingen, twee zaken. De reddeloze verlorenheid van een mens. De zonde is meer dan de haren van mijn hoofd. Dat is dus ontelbaar. En aan de andere kant laten we voortdurend zeggen. De Heere, de God des verbonds, zijn groot gemaakt. En hoe worden deze dingen nu geleerd? Waarom mogen we nou deze dingen spreken? Omdat er ook in deze psalm iets staat over die gezegende middelaar, over die gezegende Christus, in wiens lippen genade is uitgestort. En daar gaan wij vanmorgen bij stilstaan. Als we uw aandacht willen vragen voor hetgeen u kunt vinden in psalm 40, het zevende vers, waar des Heeren woord aldus luidt. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Het gaat in deze tekst over het offer van Christus. Of, zoals onze statenvertalers opmerken, een profetie van de komende Messias. En dan letten we op een tweetal dingen. In de eerste plaats staan we stil bij de noodzaak van zijn offer. En in de tweede plaats letten we dan op de betekenis van zijn offer. Het gaat dus over het offer van de Messias. Want u leest wel, het gaat over slachtoffer en spijsoffer en brandoffer en zondoffer. En dat heeft God niet begeerd. God zoekt een ander offer. En het andere offer, dat is het offer van de Messias. Dus daar staan we eerst bij stil, dat dat offer nodig was. En in de tweede plaats gaan we dan stilstaan wat dat offer betekent. Als we lezen in vers 7, gij hebt mij de oren doorboord. En als gevolg daarvan in vers 8 en 9, zie ik kom in de rol des boeks, is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewands. Voor alle duidelijkheid, het gaat in deze tekst over dat offer van Christus. We letten eerst op de noodzaak van dat offer. En we letten in de tweede plaats op de betekenis van dat offer. En de Heere zegene zijn woord, zodat we eigenlijk maar één stukje zouden meenemen naar huis. Gij hebt mij de oren doorboord. Jonge en oud, als u dat nog van de week eens zo overdenkt. Gij hebt mij de oren doorboord. En wat dat betekent, dat zou ons tot een eeuwige zegen kunnen zijn. Psalm 40 is geschreven door David. Psalm 40 hebben we zojuist in de psalmen gezongen. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Psalm 40 is in de lijdenstijd een geliefde psalm. En lezen we in de evangeliën iets over het lijden en sterven van de middelaar? Hebben we de vorige keer uit de brief van Petrus gehoord over de betekenis van dat offer? We staan vandaag stil bij het Oude Testament, waarin dat offer van de middelaar wordt aangekondigd, beloofd. Zo zijn er verschillende psalmen die nadrukkelijk ingaan op het offer van de middelaar. Psalm 22, een profetie van het lijden en sterven van de middelaar. Psalm 69 en ook Psalm 40 behoort tot de psalmen waarin het gaat over de komende Christus. Onze statenvertalers schrijven boven deze psalm een korte toelichting. Misschien is het nuttig om die even voor te lezen. David profeteert hier onder zijn voorbeeld van de Heere Christus, bitter en geduldig lijden, vurig bidden en wonderbare verlossing, voorts van de afschaffing der offeranden van het Oude Testament door Christus enige offerande en van de prediking van het evangelie in de kerk van de Joden en van de heidenen. Ik herhaal het nog even. David profeteert hier onder zijn voorbeeld van des Heren Christus bitter en geduldig lijden. Hoe kunnen de kanttekenaren dat er naar boven schrijven? En als we die psalm eens rustig lezen, dan gaat het over David. Zo begint de psalm, Davids psalm, voor de opperzangmeester. We lezen in het tweede vers: ik heb de Heere langdurig verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. Het eerste deel van deze psalm is eigenlijk een danklied. Een danklied voor verlossing. De meeste verklaarders situeren deze psalm in de tijd van Absalom en daarna. Hoe de Heere David heeft verlost uit het geweld van Absalom en van zijn medestanders. En in het eerste gedeelte van deze psalm, vers 1 tot en met vers 12, dankt David de Heere voor zijn verlossend handelen. David heeft de Heere lang verwacht, maar de Heere heeft zich tot hem gewend en zijn geroep gehoord. Hij heeft een nieuw lied in zijn mond gegeven, psalm 4, een lofzang onze God. Kijk, dat is de dankzegging in deze psalm. Daarna echter, in vers 13 tot en met het einde, horen we een klacht. Hoe David klaagt over zijn zonde en over het onrecht wat hem is aangedaan. Een jubel en een klacht. Een verblijden in God en ook een weten van zijn schuld en van zijn zonde. Dat vinden we hier in deze 40ste psalm, 3000 jaar geleden, opgeschreven door David onder de inspiratie van de Heilige Geest. En als we dan zo deze psalm doorlezen, gaat het natuurlijk in de eerste plaats over David en over de bevinding, de ervaring van alle heiligen. En daar kunnen we dus ons hart aan toetsen, of wij ook deze dingen kennen in ons leven. Een nieuw lied in mijn mond gegeven. Kennen we ook dat nieuwe lied wat de Heere zijn kinderen leert zingen. Het lied van ellende, verlossing en dankbaarheid. Zing de Heere een nieuw lied. We lezen ook van een zaligspreking in het vijfde vers. Wel, gelukzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen stelt en niet omziet naar hoogvaardigen, hoogmoedigen, en die tot de leugen afwijken. Kennen we ook deze dingen in ons persoonlijk leven? De Heilige Geest leert het op de leerschool van Gods genade. En zo gaat deze psalm in de eerste plaats over David en wat de Heere in zijn leven heeft geschonken, de wonderlijke uitreddingen Gods, onverdiend en ongedacht. En dan plotseling bij vers 7. Gij hebt geen lust gehad. Hoe komen we nou aan de wetenschap dat het hier gaat, niet in de voornaamste plaats over David, maar over Christus? Is dat zomaar een verzinsel van de statenvertalers? Kun je dat misschien, als je die zinnen nog eens goed leest, eruit afleiden? Er staat natuurlijk wel iets wonderlijks. God heeft de hele ceremoniële eredienst ingesteld. We kunnen in Leviticus lezen dat God slachtoffer en spijsoffer en brandoffer en zondoffer instelde. Instellingen Gods door Mozes aan het volk gegeven. En dan zegt de Heer hier plotseling in deze psalm, door middel van David, daar heb ik geen begeerte aan. Ik hoef heel die offers niet. Hoe kan dat toch? God heeft het ingesteld. God heeft het verordineerd. En nu zegt diezelfde God, ik heb daar geen lust aan. Geen begeerte aan. Die gedachte vinden we trouwens wel meer in de Bijbel. We zullen het zo zingen uit Psalm 50. Daar zegt de Heer, ik heb geen begeerte aan stierenvlees en dierenbloed. Dat hoef ik helemaal niet, want de dieren zijn al van mij. Ik heb geen lust aan offers kennelijk. En Samuel zegt tegen Saul, gehoorzaamheid is beter dan offeranden. En opmerken, doen wat God zegt, is beter dan het vetten van de rammen. Wat wordt hier eigenlijk bedoeld? Wat staat hier eigenlijk in vers 7? Wat is nou dat geheim? Wat is nou het wonderlijke van onze tekst? Wel, God heeft die ceremoniële eredienst ingesteld. Dat waren allemaal symbolen voor het oude volk van Israël. Ze brachten al die offers, die brandoffers, die zondoffers, die schuldoffers, die reinigingsoffers, die spijsoffers. Niet om als ze zo'n offer hadden gebracht te zeggen van, kijk, die stier heb ik gebracht. Wat kan de Heere toch blij zijn met mij dat ik zo'n grote stier offer. Daar kunnen de priesters van eten. Dat geef ik nou allemaal voor de dienst des Heeren. Wat is een mens belangrijk? En wat kun je in die dienst toch een belangrijk mens worden? Nee, zo heeft God die dienst helemaal niet bedoeld. Zo hoefde Saul geen offers te brengen. Zo hoeven mensen de Heeren geen offers te brengen, want al het vee dat is al van hen. God heeft helemaal geen begeerte dat wij met onze godsdienst belangrijke mensen worden of iets dergelijks. Heel die ceremoniële eredienst is er niet voor bedoeld om mensen op een voetstuk te zetten. Heel die ceremoniële eredienst is waar een prediking, een heenwijzing, heeft een diepere bedoeling. En wat zou dan die diepere bedoeling zijn? Wel, al dat bloed en al die dieren en al die offers, die hadden maar als één bedoeling en dat was heenwijzen. Dat was iets duidelijk maken van wat eenmaal in de volheid des tijds zou gebeuren. En dat ene was het offer van zijn zoon, de Heer Jezus Christus, op het kruis van Golgotha. En daarop ziende zegt hier de dichter, gij, Heere, hebt geen lust gehad in offeranden, in slachtoffer, in spijsoffer, in brandoffer, in zondoffer, en noem ze alle vier. God heeft maar geen begeerte aan. Wel ingesteld, maar niet genoeg. Wel een belangrijke prediking, maar dat neemt de zonde niet weg. Wel een ordening in het Oude Testament. Maar daardoor worden zondaren niet met God verzoend. Omdat ze een lam offerden, een stier offerden, een paar duiven offerden. Daar is veel meer voor nodig. Daar is het offer van God zelf voor nodig. Hoe weten we nou dat dit hier in vers 7, vers 8. En vers 9 niet meer gaat over David, maar dat dit gaat over de Heer Jezus en over zijn offer. Eeuwen later, nu ongeveer 2000 jaar geleden, werd deze psalm ook gelezen en wel door de schrijver van de brief aan de Hebreeën. U weet wel, die schrijver heeft veel geschreven over het middelaarsambt van Christus. Dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, Hebreeën 10, vers 5. En dan gaat het over Christus. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. Weet u wat die schrijver van de Hebreeënbrief zegt? Kijk, dit stukje, dat gaat niet over David. Dit stukje gaat niet over Jesaja of over iemand anders. David heeft hier geprofeteerd van de Jezus, van de Messias, die eenmaal komen zal. Zo legt het Nieuwe Testament dit stukje uit het Oude Testament uit. En zo vinden we hier in dit gedeelte een profetie, een verkondiging van de komende Messias. Gij hebt geen lust gehad. In die vier offers die genoemd worden, die ceremoniële eredienst was een symbool, een prediking. De ware inhoud is Christus en zijn gerechtigheid. En waarom zijn die brandoffers en die slachtoffers, die spijsoffers en die zondoffers nou niet genoeg? Waarom heeft God de Vader daar nou geen lust in? Zullen we een paar dingen noemen, gemeente? Dan wil ik in de eerste plaats noemen de geweldige ernst van de zonde. Wij kunnen over zonde praten. We kunnen er ook woorden voor formuleren. Maar wat is zonde? Zonde, dat is rebellie. Dus opstand tegen God. Tot in de kleinste zonde toe ligt iets van die opstand, van die moedwillige ongehoorzaamheid tegen God. Zonde brengt ons altijd in relatie met God, met de heilige God. En zonde stelt ons schuldig voor God. Dat doen zonden in onze gedachten. Zomaar een willekeurige gedachte, een onjuiste gedachte, schuldig. Dat doen zonden met onze woorden. Hoe makkelijk komt er niet een verkeerd woord over onze lippen? Schuldig voor God. Zonde doen we met onze daden. En heel die zondemacht die een mens door zijn val in Adam beheerst, stelt ons schuldig voor God. En schuld voor God betekent: gij zult de dood sterven. Dacht u dat dat is op te lossen met een beetje bloed van dieren? Met een zond en met een brandoffer. Als we even nadenken, dan beseffen we al, dat zal met een beetje dierenbloed niet kunnen. Ik heb geen lust in slachtoffer en spijsoffer, in zondoffer en brandoffer. Weet u wie dat dacht? Kaïn, die kwam met een offer bij de Heere. En hij dacht, nou kijk, ik geef wat aan de Heer en daar is God natuurlijk blij mee. Ik ben blij met God en God is blij met mij. En toen liet de Heer aan Kaïn merken: Kaïn, als jij zo bij mij komt, dan zal ik je offer niet aanvaarden. En toen kwam Abel bij de Heer. Abel kwam ook met zijn offer. En Abel kwam bij de Heer en zei: Heer, nu breng ik dat offer. Maar dat kan natuurlijk niet verzoenen. Er is iets anders nodig. Abel zag op de komende Messias. En daar hunkerde zijn hele hart naar. En daarom nam de Heer dat offer van Abel wel aan. en het offer van Kaïn niet aan. Heb u ook zo'n zondebesef van Kaïn? Moet u het ook weer in orde maken met God door wat goede bedoelingen? Ik zal het nooit meer doen of zo. De ernst van de zonde leert ons dat al onze brandoffers, alles wat wij er nou aan bijdragen, dat is ten eenenmale niet genoeg. Weet u waarom het ook niet genoeg is? Dus onthouden we even jong en oud, straks ook in de bespreking met de kattengezanten. Die al die offers in het Oude Testament, die konden niet genoeg doen. Daar heeft God geen lust aan, omdat de zonde zo verschrikkelijk erg is. In de tweede plaats, omdat God vanuit de Bijbel gezien, zo ontzaglijk hoog en zo heilig en rechtvaardig is. In Psalm 50 wordt gezegd: u denkt dat ik zo ongeveer ben als u. Wij hebben allemaal een soort godsbeeld waarin we denken dat God niet veel ziet, vooral als we verkeerde dingen doen. En God ook niet weet wat er hier zo van binnen aan de hand is. Dat God ook snel dingen vergeet. En dat we onwillekeurig zomaar een beetje kunnen aanknoeien met onze gedachten, met onze woorden, want och, niemand hoort het. Met die grote en die heilige God. Zijn ogen doorlopen de hele aarde. Hij kent ons hele hart. En zijn heiligheid betekent dat hij met de minste zonde van u en van mij geen enkele bemoeienis wil hebben. Breng ze hier en sla ze voor mijn voeten dood. Die niet gewild hebben dat de koning over hem zou zijn. God is de heilige. Is de rechtvaardige God. En dacht u dat die heilige God met zo'n beetje offerbloed van een stier tevreden is? Nee, dat bloed dat wees heen naar een ander offer wat eenmaal gebracht moest worden. Dus in de tweede plaats is dat aardse offerbloed van dieren niet genoeg. Omdat wij te maken hebben met de Schepper en met de Heilige en met de rechtvaardige God. Heeft u dat wel eens aangegrepen? Misschien zegt u, wat is het simpel eigenlijk vanmorgen? Nou, de Bijbelse boodschap is ook enorm eenvoudig. Want die Bijbelse boodschap die laat van u en van mij helemaal niks heel. Van uw vroomheid niet, van uw kerkgaan niet, van uw bidden niet, van uw Bijbellezen niet. U kunt er niet mee voldoen voor God. Die Bijbelse boodschap stelt ons schuldig. Dan zijn de zonden zoveel als de haren op je hoofd. En dan tenslotte nog één ding. Geen lust. In de eerste plaats. Vanwege de ernst van de zonde. In de tweede plaats. Vanwege de hoogheid en de majesteit Gods. En in de derde plaats. Kijk nou eens naar de mens. En kijk u nou eens niet om u heen. Want daar zijn we allemaal goed in. Moet je die zien. Moet je eens horen vandaag. Ik vrees dat een heleboel kerkgangers experts zijn in het ontdekken van de zonde bij iemand anders. Gemeente, zult u daarmee ophouden. Want het is zo'n vruchteloos gebeuren voor uzelf. Gods kinderen worden experts in de zonden in henzelf. En weet u wat ze dan daar tegenkomen? Een diepe wanhoop. Een diepe onmogelijkheid. Om onszelf uit die enorme ellende te redden. Dacht u dat Abel ook maar één moment gedacht heeft dat hij met zijn offer de weg weer terug kon banen naar God? Dacht u dat David maar één moment die gedachte heeft gekoesterd? Aan onze kant is het een hopeloos gebeuren. Vandaar ook die offers. Hoewel God ze zelf had ingesteld. Dat lost onze nood niet op. Ook die oud-testamentische ceremoniën. Het zijn heenwijzingen. Het zijn als het ware roepstemmen die wijzen op een ander. En daarom zijn al die offers, brandoffers, tekort. Waarom? Omdat aan onze kant zo diep verloren en zo'n hopeloos zaakje is. Dat er eigenlijk geen woorden voor zijn. Aan onze kant is het onmogelijk. Maar wat nou onmogelijk is bij mensen, dat is mogelijk bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. Ja, zegt u. Het is misschien wel Bijbels. Maar ik word er een beetje, ja, depressief van. Ik word er ook een beetje, ja, het voelt niet goed en zo. Nee, dat klopt. Het voelt ook niet prettig. Dus God, jij zegt, je bent een Adamskind. Als die grote God bij je komt en de zonde ordelijk voor ogen stelt, dat voelt helemaal niet prettig. Dan word je verbroken en de schrift zegt verbrijzeld. Weet u wat nou het geheim en het wonder is? Dat de Heere woont bij een verbrijzelde geest en bij een verslagen gemoed. Hoe woont de Heere daar? Onze tweede gedachte. Eerst gaan we samen zingen en dat doen we uit de 50ste psalm en daarvan het 5e vers. Nooit klaagde ik u indien ik honger had, en wat er verder volgt. Besef goed, gemeente, het ingrijpende van onze tekst. 3000 jaar geleden. Daar komt een godvrezende Israëliet bij de tabernakel. Ze hebben ervoor gespaard om een lam mee te nemen. En dat kostte heel veel. Met volle overgave wordt dat lam geofferd. En dan lezen we in de Psalm 40. En dan horen we in Psalm 50. En dan zegt Samuel in 1 Samuel 15. Ik heb geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorgeboord. Brandoffer en zondoffer hebt ge niet geëist. Dan zegt God zelf, die hele dienst heb ik niet nodig. Ja, maar nee, ik heb die dienst niet nodig. Ik heb dat lam van u niet nodig. Voelt u dat de Heere hier zelf aanreikt, dat het zelfs in onze gerechtigheden, de dienst die hij zelf heeft ingesteld, dat God die ook weer afbreekt. En dat dat niet verzoent met God. En dat we daardoor weer niet op de rechte manier in de gemeenschap komen met God. We zijn eigenlijk misschien wel geneigd om te zeggen, wat een hart en wat een naar en wat een weerzinwekkende boodschap. Moet dat nou zo? Ja, zo moet het. Zo staat het hier. Alles van ons, zelfs onze gerechtigheden, is een wegwerpelijk kleed. En op het moment dat we dat gaan beseffen, dan krijgt die tekst opnieuw weer inhoud. Want het stopt niet, hè? Dat wel, dat moet ik erbij zeggen. Het stopt niet met het afwijzen van slachtoffer en spijsoffer en brandoffer en zondoffer. Zonde en genade. Belofte en vervulling. Tekenen en realiteit. En dan lees ik in onze tekst. Gij hebt mij de oren doorboord. In vers 8. Zie, ik kom in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet, uw Torah, is in het midden van mijn ingewand, dat stempelt mijn hele leven. Wat wordt hier bedoeld? En dan gaan we terug even naar onze statenvertalers, die in de kanttekening bij dat woordje oren iets opmerken. En dan lees ik in de kanttekening, dat is mij tot uw dienst verplicht om het middelaarsambt op mij te nemen en uw volk van zonden te verlossen, waartoe gij mij een lichaam bereid hebt om datzelfde voor des volks zonde op te offeren. Als de apostel dit verklaart met de woorden van de Griekse overzetting, dat is de Septuaginta, die manier van spreken enzovoorts. En dan verwijst de kanttekening naar Hebreeën 10, vers 5 en vers 10. Dus wat wordt hier bedoeld? Gij hebt mij de oren doorgeboord. Gij hebt mij het lichaam toebereid. De oren doorboren. Je mag ook vertalen de oren openen. En de oren openen, dat is identiek met luisteren. En luisteren is in de Bijbel identiek met gehoorzamen. Wat staat hier eigenlijk? Gij hebt mij het lichaam geschonken. Gij hebt gehoorzaamheid geëist. Ik heb gehoorzaamheid opgebracht. Tegenover die offeranden lezen we hier in onze tekst van de gehoorzaamheid en van de toebereiding van een ander, van de gehoorzaamheid van Christus. Gij hebt mij de oren doorgeboord. Sommigen verwijzen naar Exodus 21 met de slaaf, maar dat is wellicht een verkeerde heenwijzing, omdat het daar gaat over oor-enkelvoud. Hier lezen we heel duidelijk over oren, meervoud. Gij hebt mij de oren doorgeboord, de oren geopend. Gij hebt mij gehoorzaamheid geschonken, het lichaam toebereid. En dan gaat het over de gehoorzaamheid van de middelaar. Over de gehoorzaamheid van de Heer Jezus tegenover al die aardse offers. Wordt hier het offer geplaatst van de Heer Jezus Christus, die in een volkomen gehoorzaamheid aan zijn Vader, aan Gods wet en aan Gods eis heeft voldaan. En dan lezen we in vers 8: ik kom. Dat zie je op het kerstfeest. In de rol des boeks is van mij geschreven. En vers 9: ik lust, o mijn God, om uw welbehagen, wat God eist, te voldoen. In uw heilige wet, die door mensen is geschonden, is mijn hele leven. Ik zal in mijn leven aan de eis van die wet volkomen voldoen. Ik zal de schuld betalen. Vandaar dat we dit een messiaanse tekst, ook een lijdenstekst noemen. Vandaar dat deze profetie heenwijst naar de komende Messias en naar zijn gehoorzaamheid. En dan gaan we in onze tweede gedachte ook iets zeggen over de betekenis. Wat nou David hier tot uitdrukking brengt, hoe de schrijver van de Hebreeënbrief dat heeft onderstreept in Hebreeën 10. En wat er dan in deze woorden ligt. Het gaat over de gekomen zaligmaker, die volkomen gehoorzaam is om Gods wet te volbrengen, om in de volheid des tijds te komen, om zijn leven te geven tot een losgeld voor velen. Tegenover onze ongehoorzaamheid horen we hier over de middelaarsgehoorzaamheid. En van die middelaarsgehoorzaamheid, daar zegt Paulus in Filippenzen 2 vers 8. En in de gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Gij hebt mij de oren doorgeboord. De middelaar is gehoorzaam. Hij heeft zichzelf vernederd. En dat wijst op de vrijwilligheid in die gehoorzaamheid. Christus werd niet gedwongen door zijn Vader. Hij werd ook niet door mensen gedwongen om te gaan van de hemel naar de aarde, van de kribbe naar het kruis. Dat was zijn eigen verlangen. Dat was zijn eigen begeerte. Hij heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde, tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. Een gewillige middelaar en al het recht van zijn Vader volkomen heeft voldaan. In een onwillige wereld, in een wereld vol zonde en schuld, hij heeft zichzelf vernederd tot op de diepte van Golgotha. Mij de oren doorgeboord. Mij die gehoorzaamheid geëist en ik heb hem opgebracht. Gij hebt mij de oren doorgeboord. Vrijwillig wilde hij de weg gaan om zondaren te redden, van het grootste kwaad en ze te brengen tot het grootste goed. Is dat niet het eerste dat ook vanmorgen mag worden gepredikt? Dat wij een gewillige zaligmaker hebben, die als de schoonste van alle mensenkinderen verloren zondaren en zondaressen wil zalig maken, Niet omdat zij dat wel waardig zijn. Niet omdat wij wel iets kunnen meebrengen. Maar dat enkel doet om zijn zelfs, om de eer van zijn vader en tot behoud van zijn kerk en van zijn kinderen. Ik doe het niet om uwentwil, o mensenkind, dat zij u bekennen, maar om mijn grote naamswil. Daarom kwam die zalig, maar daarom kwam hij in deze wereld, vrijwillig als het lam God, dat de zonde der wereld wegneemt. Zouden we die heiland niet mogen aanprijzen als een schoon in zijn dierbaarheid. Hoe hij wandelt in zijn vernedering van de kribbe naar het kruis. Hoe hij van het kruis houdt der schande stap voor stap. De weg vrijwillig is gegaan van Gethsemane naar het rechthuis van Pilatus. Waar hij onrechtvaardig werd veroordeeld en gebogen heeft. En tenslotte zich heeft overgeleverd. Tot in de drievoudige dood, vrijwillig. Geen enkele dwang werd op hem gelegd. Hij boog onder het recht van zijn vader. Hij boog om de schuld van zijn kerk en van zijn kinderen te betalen. Hij boog om de kop van Satan te vermorselen. Een vrijwillige gehoorzaamheid. Laat ik nog iets zeggen. Ik kom om u welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewand. Uw wet beheerst heel mijn leven. De apostel Paulus zegt later in de Romeinenbrief dat hij die wet volkomen heeft voldaan. We lezen in Hebreeën 5 vers 8 in de schrijver van de Hebreeënbrief. Hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij geleden heeft. Gehoorzaamheid geleerd. De Heer Jezus was volkomen gehoorzaam. De oren zijn hem doorgeboord. Het lichaam is hem toebereid. Het ook gehoorzaamheid geleerd. Wat betekent dat? Dat de Heer misschien onkundig was aan bepaalde dingen? Nee. Je kunt over zeewater praten. Het is wat anders als je drinkt. Je kunt over pijn praten. Het is wat anders als je het voelt. De Heer heeft geleerd dat het is als de Satan verzoekt. De Heer heeft geleerd wat het betekent als het lichaam onder pijn gebukt gaat. De Heer heeft geleerd wat het betekent als de wanhoop je aangrijpt. Als er ooit één diep is weggezonken. Dan deze middelaar. En dat heeft hij niet koud. Dat heeft hij niet als het ware als een stoïcijn ondergaan. Nee, dat heeft hij ondergaan in zijn hele lichaam. Met zijn hele bestaan. Hij riep op het kruis, mij dorst. Hij riep in de diepste aanvechting, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Het is geen schijn geweest. Het is volle werkelijkheid geworden. Daarin heeft de Heer geleerd hoe diep en ernstig de zonde is. Hoe fel de Satan is. Hoe zwaar de last is die hij moest dragen. Voor geen enkel mens te torsen, denk nog niet dat u en ik Goede Vrijdag kunnen nadoen. Dat is borgtochtelijk geweest. Daar heeft hij gebogen. Volledig gebogen. Nooit is er in dat buigen ene zonde bij hem opgekomen. Ook niet in zijn gedachten. Voortdurend heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Vrijwillig. Stap voor stap. Gehoorzaamheid geleerd. En tenslotte, laat ik dat ook zeggen, heeft hij een volkomen gehoorzaamheid aangebracht. Paulus zegt in 2 Korinthe 10 vers 5, terwijl wij de overlegging ter nederwerpen en alle hoogte die zich verheft tegen de kennis van God en alle gedachten gevangen leggen, leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. Kijk, zegt Paulus, we kunnen over veel dingen praten. We kunnen over aardse dingen praten, we kunnen over wereldse dingen praten, we kunnen over persoonlijke dingen praten, we kunnen daarover nadenken, we kunnen daarover nadenken. Dat alles werpen wij te neder en wij brengen alle kennis weer terug naar de gehoorzaamheid van Christus, want dat is het enige en dat is tegelijk ook het volkomen middel waardoor zondaren behouden worden. We kunnen spreken over de wet. En zeker de wet heeft een eis. Die wetseis die is belangrijk dat we die leren. Maar die wetseis kan ons geen heil bezorgen. Die wetseis laat een zondaar dood liggen. We kunnen spreken over de uitwendige dienst van de Heer. En dat is zeker belangrijk. Het lezen van de Bijbel. Het komen naar Gods huis. Het zijn genademiddelen die de Heer wil gebruiken. Maar het ene nodig is dat we die gehoorzaamheid van Christus door het geloof leren kennen. En dat we onze zaligheid alleen maar zoeken in Hem, die het lichaam is toebereid. Hij heeft de hele wet volkomen volbracht. Hij heeft alle zonden volledig betaald. Genade is in zijn lippen uitgestort. En dat is de volkomenheid. Je ligt in zijn offeranden. In wat hij heeft gedaan. En nu tenslotte de vraag. En dat is een hele belangrijke vraag. Hoe krijg je nu aan die gerechtigheid deel? Aan de gehoorzaamheid van het lam. Is dat voor alle mensen? Nee, geen alverzoening. Is dat voor iedereen die dat wil? Nee, geen algemene verzoening. Er liggen geen vermogens in de mens om uit zichzelf die genade te kunnen aannemen en aangrijpen. Hoe wordt die genade nu persoonlijk ons deel? Is het dan zo dat we daar wellicht de eeuwigheid kunnen aandoen met een misschien, ja, ik geloof, want ik huil wel eens wat, dat ik daar tenslotte toch wel goed mee uitkom als ik God ga ontmoeten. Ga nooit met een misschientje naar de eeuwigheid. Ook niet met een rechtzinnig of een oppervlakkig misschientje, want u komt er eeuwig mee om. U kunt praten, gemeente, wat u wilt, maar dat is geen grond voor God. Weet u wat de Heere leert? Met al mijn offertjes, daar kan ik God niet mee behagen. Ook nou preken hou, ook nou in de kerk zit. Goed hoor, kom getrouw op naar Gods huis, maar dat kan God niet behagen. Het is te kort. Er is iets anders nodig. Heb u dat tekort al eens ingeleefd? Werd dat waar in uw leven? We prediken u de enige middelaar. De volkomen zalig, maar we prediken een Christus die de verlorenen zoekt. Die verlorenen zalig maakt. Die verlorenen thuis brengt. We prediken u een weg waarin de Heere leert dat ik ellendig ben. En dat er van mij nooit iets goeds te vertellen valt. Ook niet in mijn vroomheid en in mijn deugden. Daarmee wordt aan Gods recht niet voldaan. We prediken u een weg waarin we wijzen op de alleen geldende gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En alleen in Hem ligt het leven en buiten Hem ligt het leven niet. En allen die Hem beminnen verliezen alles in zichzelf. En we prediken u een weg waardoor deze heiland wordt gekend en wordt omhelst door het ware en zaligmakende geloof. Door de weg van ellende, verlossing en dankbaarheid krijgt deze heiland waarde voor verloren en voor schuldige mens. Maar wij bieden deze zaligmaker ook aan. Aan jongeren en ouderen. Aan de grootste en aan de kleinste. Er is zaligheid in deze middelaar. Of u bekeerd bent en onbekeerd, of u schuldig bent of niet schuldig bent, er is doen aan in deze heiland, in deze middelaar, want genade is in zijn lippen uitgestort. Wat hebt u op deze middelaar tegen? U zegt, daar word je niet blij van. Kan de wereld u blijdschap geven? De hele wereld gaat voorbij. In deze zaligmaker ligt vreugde meer dan u ooit in de wereld zou kunnen vinden. Van deze zaligmaker word je niet gelukkig. In deze psalm, vers 5, daar staat over wel gelukzalig. Bij deze heiland ben ik niet welkom. U bent daar niet welkom. Als zelfs een moordenaar aan het kruis welkom is, zou u niet welkom willen kunnen zijn. Laat ik het maar anders zeggen. Gij wilt tot mij niet komen, opdat ge het leven hebben moogt. Een gewillige zaligmaker voor onwillige mens. Hoe moet dat nou met u? Hoe moet dat nou met jou? Hij nodigt ook vanmorgen nog. Hij nodigt in de boodschap van het evangelie. Hij komt ook vanmorgen nog in zon tot zondaar en zegt, ziet, hier ben ik. Hij stond te wenen voor Jeruzalem. Er is een welkomst bij deze middelaar. En allen die bij hem komen, komen inderdaad als ongelukkigen in zichzelf. Als verlorene schuldigen om de zaligheid alleen in hem te ontvangen en uit hem te leven. Dan zijn het niet uw tranen, dan is het niet onze deugd, het is het enkel genade en vrije gunst die eeuwig God bewoog, de oren doorgeboord. Amen. Slotzang, gemeente, psalm 22 en daarvan het 12e vers. Gij die God vreest, gij allen prijst de Heere, wat er verder volgt. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.
zegen.